Een aantal mededelingen, gemeente. De eerste mededeling is de tweede huwelijksafkondiging van Robert Hamelink en Marina Vroeg in de Wei. Hun huwelijk zal kerkelijk bevestigd worden, zo de Heere wil, aanstaande woensdag, 3 juli. En de dienst in ons kerkgebouw vangt aan om 14:30. En de tweede mededeling is de herinnering aan de extra collecte die vandaag gehouden zal worden voor het bouwfonds. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 35, de versen 1 en 11. We willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilige wet en in aansluiting op het lezen van de wet des Heren zingen we uit Psalm 119, het 67ste vers. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. 119 vers 67. Daarna willen we luisteren naar de schriftlezing. Die komt deze morgen tot ons vanuit twee gedeelten van het woord van God. Allereerst uit 1 Petrus 5. En daarna uit het boek Openbaring, eveneens uit hoofdstuk 5. Schriftlezing is dus uit 1 Petrus 5 en daarna uit Openbaring 5. Maar eerst luisteren we naar de wet des Heren en zingen we Psalm 119 vers 67. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Allereerst lezen we 1 Petrus 5. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige des lijdens van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden, wijd de kudde Gods die onder u is, hebben de opzicht daarover niet uit bedwang, maar gewilliglijk, noch om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed, nog als heerschappij voerende over het elfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Desgelijks gij jongen, zij de ouden onderdanig, en zijt allen elkander onderdanig, zijt met ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoovaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. De welke wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is volbracht wordt. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, in Christus Jezus, nadat wij in weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en fonderen uw lieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Door Silvanus, die u een getrouwe broeder is, zo ik acht, heb ik met weinige woorden geschreven, vermanende en betuigende dat deze is de waarachtige genade Gods in welke gij staat. U groet de medige uitverkorene gemeente die in Babylon is en Marcus mijn zoon. Groet elkander met een kus der liefde. Vrede zij u allen die in Jezus Christus zijt. Amen. En we lezen ook Openbaring hoofdstuk 5. En ik zag in de rechterhand desgene die op de troon zat een boek geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel uitroepende met een grote stem: wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde kon het boek openen, noch hetzelfde inzien. En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om dat boek te openen en te lezen, noch hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij: wee niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En ik zag en ziet in het midden van de troon en van de 4 dieren en in het midden van de ouderlingen een lam, staande als geslacht, hebben de 7 hoornen en 7 ogen, de welken zijn de 7 geesten Gods die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgene die op de troon zat. En als ze dat boek genomen had, vielen de 4 dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder, hebbende elk citeren en gouden violen, zijnde vol reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw lied, zeggende: gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons onze God gemaakt tot koningen en priesteren, en wij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem veler engelen rondom de troon, en de dieren en de ouderlingen, en een getal was 10.000 × 10.000, en 1.000 × 1.000, zeggende met een grote stem: het lam dat geslacht is, is waardig ontvangen de kracht, en de rijkdom, en de wijsheid, en de sterkte, en de eer, en de heerlijkheid, en dankzegging, en alle schepsel dat in de hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en die in de zee zijn, en alles wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden: amen. En de 24 ouderlingen vielen neder en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We willen vanmorgen met Gods hulp nadenken over een tweetal woorden. De eerste tekst kunt u vinden in 1 Petrus 5 en de tweede in Openbaringen 5. 1 Petrus 5 vers 8 en Openbaringen 5 vers 6a. 1 Petrus 5 vers 8, daar lezen we zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. En Openbaringen 5, vers 6a, en ik zag en ziet in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een lam, staande als geslacht. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Eeuwige en volzalige Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij komen tot u aan de morgen van deze dag, de zondag die weer aanbrak. En we zeggen uw naam eerbiedig dank dat u deze zondagmorgen over ons deed lichten. Dat u ons spaarde in de week die voorbij ging, in de periode die achter ons ligt. En dat u ons allen, zoals we hier zijn, weer samenbracht in uw huis. Heere, het past ons uw naam daarvoor te erkennen. Want het is uw goedheid en uw trouw die u daarin bewijst. We moeten het belijden dat wij op die trouw van u geen recht hebben. Want wij verzondigen het iedere dag opnieuw. Elke dag van ons leven heeft genoeg aan zijn eigen kwaad en aan zijn eigen ontrouw. Dat geldt van ons. Maar iedere dag is ook een even zichtbaar bewijs van uw trouw. Zij is elke morgen nieuw. Ze was ook deze morgen nieuw. Heere, doordring ons daar diep van, opdat wij klein worden, vernederd en verwonderd onder deze tekenen van uw goedheid. Doe het ons beseffen dat iedere dag gave is, onverdiend, uit uw hand. We worden daar bijzonder vanmorgen aan herinnerd, nu het zo is dat u ook deze achterliggende week opnieuw gesproken hebt in het midden van onze gemeente, door de dood die onverbiddelijk kwam. Broeder vroeg in de wei die al zoveel weken, maanden ernstig ziek was, is deze week de nacht op vrijdag, op zaterdag overleden. Heere, er is een lege plaats voor zijn vrouw, voor de kinderen, kleinkinderen en ook voor de bejaarde ouders in het bejaardentehuis. Voor de verdere familieleden, Heere, u weet wat een verdriet er in hun harten gekomen is en dat wat al zoveel weken dreigde nu werkelijkheid geworden is. Heere, mogen we hen allen aan u opdragen. Wil u de hele familie gedenken, bijzonder de weduwe met de kinderen en de bejaarde ouders, ja de hele verdere familie, zou u hen willen vertroosten. Wij beseffen het juist ook in zulke omstandigheden dat mensen woorden geen troost kunnen bieden. En dat onze woorden slechts stamelen. Maar wil u door de werking van uw geest en door de kracht van uw woord met uw genade hen vertroosten en versterken. Denk in deze dagen heel in het bijzonder aan hen, nu veel in hen om zal gaan. En wil u bijzonder ook, wanneer aanstaande dinsdag de begrafenis zal plaatsvinden, met hen allen zijn. En wanneer wij een ogenblik in uw huis hopen te zijn om ter gelegenheid van de begrafenis uw woord te openen, Heere, wees dan genadig in ons midden en wil vertroostend kracht en sterkte schenkend aan de gehele familie denken. Wil ook deze roepstem heilige, Heere. Het is al zoveel malen dat we in de achterliggende periode als gemeente geroepen werden om iemand die ons lief was de laatste rustplaats hier op aarde te brengen. En opnieuw worden we geroepen. O God, wil u in de kring van familie en vrienden in de kring van ons als gemeente, de roepstem die ook nu weer klonk, heiligen aan ons aller hart. En zegen ons, Heere, met de eeuwige, onverdiende zegen van uw genade. Geef dat die genade het grootste goed in ons leven mag worden. Dat we daarna zoeken met alle krachten. Wees u ook, Heere, met alle anderen die in de achterliggende periode een verlies moesten lijden. In deze weken dat we elkaar niet zagen, zijn er wel niet binnen de kring van de gemeente zelf mensen door de dood weggenomen, maar er zijn families in rouw en verdriet gedompeld. Wil u ook daarin uw kracht en uw hulp, uw vertroostingen schenken? We denken dan deze morgen heel in het bijzonder aan zuster Stoutjesdijk, vroegende wij in het bejaardentehuis, van wie een broer overleed. Heere, wil u haar op haar hoge leeftijd gedenken, ook in dit verdriet en in dit gemis, en laat uw kracht en uw hulp mogen blijken. We denken ook aan de familie van Leeuwen, die in de periode die voorbij is werd opgeschrikt door het bericht uit Zweden dat een broer, zwager, oom door de dood werd weggenomen. Ook hij heeft een langdurige ziekte gehad, maar het einde kwam. Heere, wil u in de hele familie bij dit verdriet en dit gemis in uw genade en in uw gunst nabij zijn. En wil u deze stem, die ook een roepstem is, gebruiken en zegenen. We willen vanmorgen ook allen aan u opdragen die ziek zijn of met vrees voor ziekte tobben en worstelen. Wees u hen nabij, Heere, en wil u hen gedenken in uw gunst. Laat hun hoop en verwachting ook alleen van u mogen zijn. We denken bijzonder aan broeder Bom in het ziekenhuis, die een operatie onderging, nu alweer ruim een week geleden. Wil u hem verder sterken en krachten geven, en laat het zo mogen zijn dat hij weer spoedig naar huis terug mag keren. Wees u hem in uw gunst nabij. We smeken van u, wil u zo met ons allen zijn, in alle noden en vragen, ook in alle zegeningen die ons in de periode die voorbij is geschonken werden. Heere, we zeggen uw naam dank dat er zoveel was, te midden van alle verdriet en moeite, wat ons herinnert aan uw onverdiende zegeningen. We willen ook bijzonder uw naam danken dat u ons weer terugbracht in de gemeente en in ons gezin, na de lange reis, de vele indrukken en de vele duizenden kilometers die we af moesten leggen, hebt u ons gedragen en gespaard en weer veilig thuisgebracht. Heere, ook daarvoor komt u alle lof en aanbidding toe. Wil u ook nu weer hier mogen zijn en ons werk mogen voortzetten in het midden van de gemeente, ons te midden van de onze en te midden van de gemeente zegenen. En wil u vanmorgen ook opening geven, ook na alle vermoeidheid die er was, wil u geven dat uw woord open mag gaan en dat de bediening van uw geest ervaren mag worden. Wil u geven, Heere, dat het woord zijn kracht mag doen tot bekering van zondaren. O, wil u geven dat wanneer het gaan mag vanmorgen over de leeuw die briest en het lam dat staat in de troon, dat blijken mag dat te midden van alle dingen die ons in deze wereld benauwen kunnen, waar de Satan als een briesende leeuw rondgaat en alleen maar de bedoeling heeft om te verslinden, dat het lam toch koning is en toch heeft overwonnen, staande als geslacht in de troon van u. Heere, wil zo dan door de kracht van het lam, van het bloed van hem die in de troon is, nog zondaren bekeren, maar ook uw kinderen verder brengen, vertroosten en leiden op de weg van het leven. Wil u te midden van alle dingen die ook uw volk bezetten en benauwen kunnen, uw genade en uw gunst hen niet onthouden. Heere, wil zo vanmorgen in ons midden werken. We smeken dat niet omdat wij iets verdienen, maar we vragen het uit enkel genade. in de vergiffenis van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We willen zingen gemeente uit Psalm 40, het 7e en het 8e vers. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 33, het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Psalm 33, het 10e vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, we zouden kunnen zeggen dat de Bijbel ook het boek is van de tegenstellingen. We lezen in de Bijbel over de tegenstelling tussen hen die God dienen en die hem niet dienen. De tegenstelling tussen God en tussen de Satan. De tegenstelling tussen het koninkrijk der duisternis en het koninkrijk van het licht. En als we zo een aantal dingen noemen, dan zult u begrepen hebben dat het eigenlijk in deze tegenstellingen ten diepste om één grote tegenstelling gaat, die telkens weer op de bladzijde van de Bijbel aan het licht komt. De tegenstelling tussen God en het kwade. En dat is een van de meest fundamentele tegenstellingen die we in de Bijbel tegenkomen en die het hart van de prediking ook raakt. Maar daarbij moeten we wel bedenken dat deze tegenstelling een bijzonder karakter draagt. Want als wij nadenken over de tegenstelling tussen God en de vorst der duisternis, dan zouden we misschien verwachten dat die tegenstelling altijd zo getekend wordt dat het koninkrijk van God als machtig en krachtig wordt geschilderd, terwijl het koninkrijk van de Satan als machteloos en overwonnen wordt aangeduid. En toch, zo heel vaak lijkt het in de Bijbel precies andersom te zijn. Vaak wordt het koninkrijk van de duisternis in al zijn indrukwekkende kracht voorgesteld, terwijl de heerschappij van de Heere Jezus Christus geschilderd wordt als de macht van de gekruisigde, van de vernederde koning. Dat is zeker ook duidelijk in de woorden van onze tekst, waar Satan voorgesteld wordt als een machtige, briesende, brullende leeuw. En de Heere Jezus Christus getekend wordt als het bloedende lam. Waarom is het dat die tegenstelling zo in de schriften staat? Wel, we hopen er vanmorgen met Gods hulp over na te denken. En het thema van de prediking is de leeuw en het lam. We letten op twee dingen. Allereerst op Satan als de leeuw die gereed staat om te verslinden. En in de tweede plaats Christus als het lam dat gereed staat om te verlossen. De leeuw en het lam. Satan als de leeuw die gereed staat om te verslinden. En Christus als het lam dat gereed staat om te verlossen. In dit laatste hoofdstuk van zijn eerste brief spreekt de apostel Petrus over het grote belang, de grote betekenis van de ootmoed en de nederigheid. Hij zegt: zijt met ootmoedigheid of met nederigheid bekleed. En even verder: vernedert u onder de krachtige hand van God. De gemeente aan wie de apostel Petrus schreef moest juist daaraan herinnerd worden, met het oog op de beproevingen en de vervolgingen waar ze al middenin zaten en die hen ook nog te wachten stonden. Het is alsof de apostel Petrus die gemeente vermanen wil: geliefden, er is een vervolging en die vervolging zal nog in hevigheid toenemen en er zullen beproevingen komen, maar wat er ook aan beproevingen komt, hoe moeilijk deze beproevingen ook te verwerken en te verdragen zijn, vernedert u onder de krachtige hand van God. Laat de ootmoed als het ware uw geestelijke kleed zijn. Wees met ootmoedigheid bekleed. Verzet u niet tegen de Heere, maar draag geduldig. Dat is de ene les die de gemeente moeten trekken uit de vervolgingen en de beproevingen die over hen komen. En er is ook nog een tweede les. En die tweede les, daarvan zegt de apostel Petrus dit: zijt nuchter en waakt te midden van die beproevingen. En waarom moeten ze nuchter en waakzaam zijn? Wel, heel in het bijzonder omdat ze in die beproevingen iets moeten herkennen van de macht van de vorst der duisternis. Zijt nuchter en waakt, want in al die beproevingen gaat de vorst der duisternis rond onder u als een briesende of als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. En zo wordt aan de gemeente duidelijk gemaakt dat in de aanvallen die op hen afkomen, wanneer sommigen in de gevangenis worden gesleurd, anderen verhoord worden, gefolterd worden, wanneer sommigen het leven moeten laten en zo het geloof en de leidzaamheid van de jonge gemeente in Klein-Azië beproefd wordt, daarachter zit de macht van de leeuw, van de vorst der duisternis. Wat bedoelt de apostel Petrus dan wanneer hij hier in dit tekstwoord de Satan en zijn macht vergelijkt met het brullen van een leeuw? Want zo staat het eigenlijk in het oorspronkelijke: een briesende of een brullende leeuw. Daarmee wordt de Satan vergeleken. Wel, als u met behulp van een concordantie de Bijbel zou naspeuren wat er zoal over de leeuw in het Oude en in het Nieuwe Testament gezegd wordt, en hoe dat beeld van de leeuw soms gebruikt wordt, dan is het duidelijk dat de brullende leeuw vaak het teken is van de vijanden van het volk van God. En net zo goed als in het oude oosten de mensen doorgaans met een stille huiver vervuld waren wanneer ze een leeuw in het woud hoorden brullen. Zo is er reden voor vrees wanneer Satan getekend wordt als een brullende leeuw. Want een brullende leeuw herinnerde de oude Israëliet altijd aan de leeuw die op jacht was. Een leeuw brulde namelijk niet wanneer hij sloop en op weg was om zijn prooi te vangen. Maar hij brulde soms tijdens de laatste aanval, waarin het slachtoffer als versteend van schrik de open gesperde muil van die leeuw op zich zag aankomen. Of de leeuw brulde wanneer hij zijn slachtoffer gedood had. Zoals het in Amos staat. De leeuw heeft gebruld. Wie zou niet vrezen? En even verder. Zal een leeuw brullen als hij geen prooi heeft? Zo ziet u het juist. Het brullen, het briesen van de leeuw. Dat heeft alles te maken met de vrees voor de aanval. Ja, met de aanval zelf. Met het buitmaken. Met het verslinden. En zo wordt Satan getekend. Hij kan wel listig en stil zijn wanneer hij sluipt als een leeuw om zijn prooi te zoeken. Maar zijn brullen en briesen is het teken van het feit dat hij de prooi vindt en dat hij de prooi verslindt. En Satan gaat rond, zegt onze tekst. Hij zoekt en hij heeft geen ander doel, geen ander verlangen dan om de buit, dan om de prooi te verslinden. Bovendien, hij ontziet niets en niemand. Zoekend wie hij ook maar zal verslinden. En dan is er niets en niemand uitgezonderd. Want op ieder mensenkind, op elk schepsel van de levende God heeft de aartsvijand uit de duisternis zijn zinnen gezet. Hij valt aan. Hij zoekt. Hij brult. Hij verslindt. Als we het beeld zo in korte woorden voor ons zien, gemeente, dan gaan we ons afvragen, maar hoe zoekt die Satan nu? En hoe verslindt die Satan nu? Waarin is hij zo gevaarlijk als die briesende leeuw die zoekt wie hij zal mogen verslinden? Daar zou heel wat over te zeggen zijn. En u zult begrijpen dat we vanmorgen daar lang niet uitputtend over kunnen spreken. Dan zou er meer dan eens over deze tekst gepreekt moeten worden. Ik wil het vanmorgen eigenlijk maar heel kort samenvatten zonder volledig te zijn. En dan met name maar stilstaan bij de manieren waarop Satan doorgaans mensen die tot de gemeente behoren, kerkmensen dus, het moeilijk maakt en hen zoekt te verslinden. En dan denk ik aan vier dingen die zo ook in de brieven van Petrus te vinden zijn. En het eerste is dat Satan als een briesende leeuw zoekt te verslinden door de verwatering en de vervalsing van de leer. Dat is een van zijn meest gewone middelen om mensen te bedriegen en mensen voor de eeuwigheid van alles te beroven. Door de leer te verwateren en de leer te vervalsen. De apostel Paulus heeft dat misschien wel het duidelijkst onder woorden gebracht in zijn tweede brief aan de Korintiërs in het 11e hoofdstuk, wanneer hij zegt dat Satan een engel des lichts is. En als u dat zorgvuldig naleest, dan staat dat in verband met de dwaalleer die door verkeerde apostelen, valse apostelen, noemt de apostel Paulus, gepredikt wordt. En hij zegt, valse apostelen zijn gekomen en hebben u verleid. En dat is ook geen wonder, Want wie zit er achter die valse apostelen die zo'n dwaze leer brengen? Satan zelf, die zich veranderd heeft in een engel des lichts. En omdat Satan zich veranderd heeft in een engel des lichts, daarom is de gemeente van Korinthe ervoor gevallen om naar die valse apostelen, die ambassadeurs van de Satan, te luisteren. Laten we dat zeker in onze tijd, nu er zoveel wind van leer waait, nu er misschien wel nooit zoveel stemmen geweest zijn als nu. In de kerken, binnen de kerken, buiten de kerken. Nu het woord van God op zoveel verschillende manieren wordt uitgelegd en de eenvoudige letterlijke betekenis van de schriften door velen wordt vertrapt en veracht. Nu God van de troon wordt gestoten, er moet een ander godsbeeld komen. En de soevereiniteit van God, het koningschap van God, de majesteit van God, door het slijk wordt gehaald. Gemeente, dat is allemaal maar niet een idee van een theoloog die zo eens een theorie uitprobeert. Het is de brullende leeuw. Die zoekt om te verslinden. Horen we zijn stem nog? Achter al die ideeën. Die niet aan het woord van God ontleend zijn. Achter al die stromingen. Waarin de zuiverheid van het getuigenis van de levende God wordt ontkracht. Of is het zo dat ook al zijn we het er allemaal niet mee eens, dat we aan dat soort ongeloofstheorieën gewend raken. Laten we het niet vergeten. Achter alle dwaalleer gaat de leeuw die briest schuil. En hij zoekt om te verslinden. Er is iets anders, wat we in de tweede plaats noemen. En dat is dat deze briesende leeuw bezig is om te verslinden door de wereldsgezindheid. Ook een woord wat we in de Bijbel zo nadrukkelijk tegenkomen en zeker ook in de brieven van Petrus. Wanneer hij oproept om als vreemdelingen te wandelen en om niet bekleed te zijn met het kleed van de zonde en van de wereld. Wordt deze wereld niet gelijkvormig, zegt de andere apostel, wiens geschriften we in het Nieuwe Testament vinden, de apostel Paulus. En is het niet zo dat juist ook in onze dagen de verwereldlijking en de wereldsgezindheid veler ogen gesloten houdt voor God, voor de noodzaak van de bekering, voor de noodzaak van een wandel en een handel in de vreze des Heren? Is het niet zo dat de wereld met volle teugen binnendringt in onze levens, in onze gezinnen, omdat we midden in deze wereld nu eenmaal staan? Is het niet dat de wereld binnenglijdt via de media, de televisie, de radio, allerlei tijdschriften? Is het niet dat ons denken en onze houdingen door beïnvloed wordt en dat we soms zo heel geleidelijk, soms zonder het te nadrukkelijk te merken, meegezogen worden in de geest van de wereld, in de geest van de tijd? En juist omdat het zo langzaam gaat en omdat we misschien tegen onszelf wel heel vaak zeggen, ja, je kan toch niet uit deze wereld vluchten. Je staat toch midden in deze tijd waar. Maar dat mag nooit een excuus zijn om maar aan alle dingen toe te geven alsof het woord niet zegt gij geheel anders. Wees deze wereld niet gelijkvormig. Horen we nog de stem? Midden in die geest van verwereldlijking, in dat binnendringen in ons leven, de stem van de leeuw die zoekt om te verslinden. Want laten we het niet vergeten, in die dwaalleer en in die verwereldlijking zijn het maar niet onschuldige dingen die ons leven binnendringen. Het is de niets ontziende macht van Satan die erop uit is om te doden, om te brengen. Een derde middel wat Satan van de beginnen af graag hanteert, vooral bij mensen die onder het woord komen en met het woord van God in aanraking komen, hij zal ze proberen te bedriegen voor de eeuwigheid. En daarbij denk ik dan met name aan het feit dat Satan erop uit is om ons mensen op de een of andere manier een gemakkelijk geloof aan te praten, waardoor wij misschien goed denken van onszelf en ervan uitgaan dat alles met onszelf in orde is, zonder dat dat in de Bijbel, zonder dat dat vanuit de Schrift ook zo is. Onszelf bedriegen met een schijngeloof, met een geloof wat de Bijbel noemt voor een tijd. Daar zit de Satan achter. En een van de dingen die bij het schijngeloof, bij zelfbedrog, heel nadrukkelijk aan de orde komt, is juist datgene waar de apostel Petrus in dit hoofdstuk op wijst. Mensen die zichzelf bedriegen en met een schijngeloof voortleven. Ja, een van de kenmerken daarvan is dit, dat ze altijd te hoog staan. Dat ze de echte, waarachtige ootmoedigheid en nederigheid, of om het anders te zeggen, het arme zondaarsleven, dat ze dat niet kennen. Juist bij het zelfbedrog staat het ik nog zo erg in het middelpunt. Sta ik in het middelpunt met mijn geloof, met mijn goede werken, met mijn plichten, met mijn activiteiten. En alles wordt verwacht van het vrome ik. Maar daarvan zegt de Heere, niet een ieder die zegt, Heere, Heere, zal in het koninkrijk van God ingaan. Zijt met ootmoedigheid bekreed. Want God wederstaat de hoovaardige, maar de nederige geeft hij genade. Laten we bang zijn voor zelfbedrog. Laten we onszelf onderzoeken. Want het zou kunnen dat we onszelf iets aangemeten hebben onder de listige inblazingen van de vorst der duisternis. En wel denken van onszelf, het zit allemaal zo hoog. We zijn zo gearriveerd geworden. Maar het arme zondaarsleven en het aangewezen zijn op genade en genade alleen. Het hongeren en dorsten naar die gerechtigheid, dat zijn eigenlijk vreemde klanken. O, als het zo is, gemeente, horen we daarachter niet de stem van de leeuw die brult en briest, zoekend om te verslinden, die zo briest door mensen met een geest van bedrog zand in de ogen te strooien, dat als God het niet zou verhoeden, ze met een ingebeelde zaligheid verloren konden gaan. Zijt nuchter en waakt. En het vierde, en dat beschouwen we voor vanmorgen, maar als het laatste over de manieren waarop de Satan werkt en te werk gaat. Dat is iets heel anders. Dat is de zorgeloosheid. Ja, die is er ook. Want Satan gebruikt niet alleen een oppervlakkige godsdienstigheid waarmee een mensenkind zich kan bedriegen, maar hij gebruikt ook goddeloosheid, zelfs zware goddeloosheid en zorgeloosheid. Waarmee een mensenkind er genoegen in schept. Of er tevreden mee is, laten we het zomaar zeggen. Dat hij onbekeerd is. En tevreden mee is dat hij onbekeerd blijft. Misschien zichzelf ook wel een wat hoogmoedige houding heeft aangemeten. Ik ben tenminste niet zo oppervlakkig als die. En misschien kijkt u in gedachten de kerk al rond. Of denkt u aan uw buurman of aan uw buurvrouw. Maar ook dat is een hoogmoed die door het woord van God radicaal veroordeeld wordt. God wederstaat ook de zware hoogmoedigen. Ook de orthodoxe hoogmoedigen. Maar de nederige geeft hij genade. En laten we het niet vergeten. Dat achter dat soort oppervlakkige zwarigheid. Waar u het misschien altijd nog in uw onbekeerdheid kunt uithouden. En altijd maar denkt dat het woord bestemd is voor een ander. Of altijd maar uitstelt me jongen of meisje in de kerk. Later zal ik de Heere wel zoeken. Nu wil ik nog van het leven genieten. Of altijd maar denkt. Ja, het zal een wonder zijn. Maar het is maar lippentaal wanneer u dat zegt. Want u leeft niet bij het woord en u worstelt niet met het woord en u pleit niet op het woord. Ziet u achter die geestelijke oppervlakkige zorgeloosheid niet de stem van de brullende leeuw die zoekt om te verslinden? En laten we dan het maar nadrukkelijk onderstrepen vanmorgen, gemeente. Dat op deze wijze en nog zoveel andere wijze, te veel om te noemen, de Satan zoekt. Dat wil zeggen, hij gaat op deze wereld rond. En er is geen mens die immuun is voor zijn aanvallen. Hij ontziet niemand. Het staat er zo nadrukkelijk, we stipten het al aan. Hij gaat rond zoekende wie hij ook maar zou kunnen verslinden. Hij richt zijn aanvallen op de kinderen, op de jonge mensen, op de vaders, op de moeders en ook op de hoogbejaarden. Hij richt zijn aanvallen op onbekeerden, want hij wil hen in zijn macht houden. Hij richt zijn aanvallen op mensen die een eigen gemaakte vroomheid hebben, want hij wil niet dat zij tot kennis van de waarheid komen. Hij richt zijn aanval op mensen die met geestelijke vragen lopen. Hij richt zijn aanvallen op Gods kinderen, ja zelfs op de meest gevorderde in de genade. Hij richt zijn aanvallen op gemeenteleden, op ambtsdragers, op dominees, op professoren. Noemt u maar op wie hij zou mogen verslinden. En die brullende leeuw Satan heeft het nergens anders opgemunt dan op de ondergang. Hij wil mensen in zijn greep houden om ze naar de eeuwige ondergang te sleuren. En indien het mogelijk was, zou hij ook Gods kinderen nog willen verleiden om ook hen te gronden te richten. Eén ding is in zijn verdorven geest en dat is verslinden. Zul je het nooit vergeten. Wie je ook bent hier in de kerk vanmorgen, oud of jong, dat je van Satan nooit geen medelijden hoeft te verwachten. Dat je van de zonde nooit iets goeds hoeft te verwachten. Van de wereld gelijkvormigheid nooit iets goeds hoeft te verwachten. Want Satan lokt. En de wereld rukt en trekt aan ons leven. Toch ook aan uw leven. Trekt aan het mijne. Satan lokt. Satan briest. En het schijnt zo mooi. En we hebben allerlei overleggingen om het erge van de zonde nog een beetje goed te praten. Het valt allemaal wel mee. Zo denken we soms heimelijk in ons hart. Het valt allemaal wel mee. Uiteindelijk is ieder mens toch een zondaar. Niemand is volmaakt. En uiteindelijk zouden er nou echt zoveel mensen verloren gaan. zal aan het einde niet alles goed komen? Het zijn inblazingen van die briesende leeuw, het is zijn hete adem. Het valt niet mee, gemeente. Van Satan, van de wereld en van de zonde hoeft u nooit medelijden te verwachten. Want het gaat hen om één ding. Dat is om de eeuwige ondergang, zoekende om te mogen verslinden. Daarvoor gaat hij rond. Daarvoor ontwikkelt hij al die activiteiten. Bezig, zoeken op deze aarde, onophoudelijk. En de Bijbel zegt ons in Openbaringen 12 dat Satan op deze aarde rondgaat. En dat hij een grote toorn heeft, wetende dat hij een kleine tijd heeft. Satan weet dat zijn tijd maar beperkt is en daarom woedt hij zo, heeft hij een grote toorn. U zegt, ja, dat is een ontzettend aangrijpend woord. En misschien treft u het. Ik hoop dat het u treft. Maar is dat alles, zegt u? Nee, dat is niet alles wat we vanmorgen zeggen. Maar het is wel de werkelijkheid van het leven en van het staan in dit leven. En van het leven op een aarde die het windgewest geworden is van de vorst der duisternis door de zonde. Het machtsgebied waarop hij woont en zoekt en woedt. En het is juist ook in het Nieuwe Testament, waar de overwinning van Christus bezongen wordt, dat ons nooit een gemakkelijk portret getekend wordt van de strijd en van de macht van de vorst der duisternis. En vandaar dat zo indringend door de apostel ons wordt voorgehouden. O, neem deze woorden toch ernstig. Zijt nuchter, laat u niet bedwelmen door het gif van Satan. Zijt wakende, laat u niet in slaap sussen door de Satan. Weet u wat we dus nodig hebben? U hebt het toch begrepen? Open ogen. Opdat we zien wat de nood van ons leven is, hoeveel machten ons omringen, hoe Satan rondgaat zoekend als een briesende leeuw. En hoe hij het op onze ondergang gemunt heeft. En juist als we vanmorgen daardoor aangesproken en daardoor getroffen worden, zouden we dan samen de knieën niet buigen en vragen, Heere, maak u me wakend, open u mijn ogen, opdat ik zie wat de nood van mijn leven is, opdat ik zie hoe Satan sist en woedt, opdat ik leer nuchter en wakend te zijn, wakend en biddend te zijn, zoals de apostel Petrus ergens anders in zijn brief zegt. Ja, dat is nodig, open ogen. Nuchter, wakend, opdat wij niet verslonden worden. Maar hoe krijg je dan open ogen? En hoe zul je tegen deze machten bestand zijn? Hoe zul je aan de verslindende klauwen van Satan ontkomen kunnen? Nee, dat kunnen we nooit in eigen kracht. Dat kan zelfs het meest begenadigde kind van God niet in eigen kracht. Daar hebben we hulp van een ander voor nodig. En juist dat is het punt waardoor Petrus op een bepaalde wijze in zijn brief aan de orde gesteld wordt, maar zo heel helder in het hoofdstuk uit de Openbaring van Johannes wat we gelezen hebben. Want ook daar gaat het om de kerk in de vervolging en in de verdrukking, onder de aanvechtingen van de Satan. Johannes, hij is de oude ziener, verbannen op Patmos, in de tijd van de vervolging, vermoedelijk onder keizer Domitianus, tegen het einde van de eerste eeuw. En hij staat in gedachten op de zondag aan het oever, aan de strand van de zee, denkt dat hij uitgeschakeld is en zijn geest is verward en zijn geest is beproefd als hij denkt aan de gemeente die achterblijft in de hitte van de vervolging. Hoe zullen ze staande blijven? En dan krijgt hij een visioen. En in dat visioen ziet hij, zoals ons hoofdstuk dat ons tekent, de troon van God. En hij ziet de lichtglans van Gods majesteit in die troon. En die troon is omringd door de vier dieren, dat zijn de symbolen van de geschapen wereld. Door de 24 ouderlingen, dat zijn de symbolen van de kerk. En door de engelen. En dan ziet Johannes dat in de hand van hem die op de troon zit, is een boekrol. Een oude rol met allemaal zegels erop, met zegels die die boekrol sluiten. En nu moet die boekrol geopend worden. Maar niemand kan die boekrol openen. Niemand in de hemel en niemand op de aarde. En dan begint Johannes te wenen. Tranen komen in zijn ogen. Hij begint te rouwklagen als hij merkt dat niemand die boekrol kan openen. En we vragen Johannes, waarom is dat zo belangrijk? Wat is de reden van je grote verdriet? Wel, Johannes heeft in dat profetische licht ontdekt wat die boekrol is. Die boekrol, dat is de boekrol van Gods bemoedigingen. Van Gods evangelie. Van de leiding van God met zijn kerk in de toekomst. En als die boekrol nu gesloten blijft, dan zal de kerk door de beproevingen heen verder moeten zonder de bemoedigingen, zonder het evangelie, zonder de leiding van God. Dan zal ze in het donker verder moeten. Dan zal ze hulpeloos verder moeten. Alleen verder. Ja, en dat is voor Johannes het allerergste. Niet de vervolgingen. Maar het alleen verder moeten. Het zonder God en zonder zijn evangelie verder moeten. Alleen met de aanvallen van de Satan. Alleen met die briesende leeuw, alleen met de zonde, alleen met de schuld, alleen met de vragen, zonder licht en zonder uitzicht. Ja, begrijpt u het, dat Johannes verdrietig werd. Bitterder dan de dood was het voor hem, dat de Heere zijn aangezicht verborg en dat de boekrol gesloten bleef. En niemand kon die boekrol openen. Dat staat er met nadruk. Opdat duidelijk wordt dat wanneer het evangelie opengaat en wanneer Gods bemoedigingen en goddelijk onderwijs ontrold wordt, dat dat nooit komt door iemand in de hemel of iemand op de aarde, dat dat niet komt door mensenkracht of bij mensen te vinden is, dat kan alleen door de hulp en door de genade van de leeuw. Ja, daar moet u maar op letten in Openbaringen 5. Wanneer Johannes ziet dat niemand die rol van Gods bemoedigingen, die rol van de leidingen van God, kan openbreken en kan lezen en kan bekendmaken, dan zegt een engel tegen hem: vrees niet. Ziet, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen. Merkwaardig woord. Het betekent dit. Terwijl niemand bij machte is om die boekrol te openen en om die boekrol te lezen en de woorden van God aan de kerk in de beproeving en in de verdrukking bekend te maken, wordt zijn aandacht gewezen op de leeuw uit de stam van Juda. En dat die leeuw overwonnen heeft. Dat wil zeggen, hij heeft alle tegenstand, alle hindernissen overwonnen. En hij is bij machte om die boekrol te openen en de kerk in de verdrukking zijn gunst bekend te maken. En dan kijkt Johannes eens goed. En zijn ogen worden gescherpt door het licht van de Heilige Geest. En wat ziet Johannes dan? Wel, een leeuw, zult u zeggen. Een veel sterkere leeuw nog dan die leeuw waar we het net over hadden. Die leeuw van Satan die briest om te verslinden. Maar Johannes ziet goed en zijn blik wordt verhelderd en dan ziet hij geen leeuw. Ook al was het hem gezegd. Hij ziet een lam. Hij ziet een lam staande, zegt de tekst, als geslacht. Dat wil zeggen, dat lam staat daar als een geslachtlam, als een offerlam. En zo krijgt Johannes en krijgen wij vanmorgen een heel aangrijpende boodschap. Als het gaat over de overwinningsmacht van Christus. Als het gaat over hem die de leeuw die woedt en tiert heeft overwonnen. Als het gaat over hem die de macht heeft om de boekrol te openen en de belofte van God te ontvouwen en toe te passen. Dan moeten we niet in de eerste plaats denken aan menselijke macht. Aan een leeuw die machtiger is dan de briesende Satan. Nee, deze leeuw heeft de gedaante van een machteloos lam. Van een lam dat stom is. En ter slachting geleid. En weet u wat dat betekent, dat Johannes hier ziet, dat degene die nu de machten van duisternis en zonde en dood en Satan en aanvechting en vervolging heeft overwonnen, dat is het Lam van God. En als het Lam is hij de overwinnaar. Dat betekent, om het zo duidelijk mogelijk te zeggen, dit. Dat de Heere Jezus nu als het lam, dat is als de gekruisigde, dat is als de man van smarte, de Satan heeft overwonnen. Niet door kracht, niet door wapenen, niet door bliksemschichten van goddelijke majesteit, maar door te lijden en door te sterven. Heeft hij overwonnen. Dat is het kruis van Golgotha ook. We weten het is meer. Het is het voldoen aan het recht van God. Het is het verzoenen van de schuld. Maar het is ook het overwinnen van alle boze hellemachten. Dat schrijft Paulus zo aangrijpend in Colossense 2. Dat de Heere Jezus Christus aan het kruis de machten heeft overwonnen. Hij heeft over hen getriomfeerd. En dat is een kostbaar evangelie, gemeente. Zeker in onze dagen. Nu de machten van Satan zo nadrukkelijk aanwezig zijn. Nu er misschien mensen zijn die, toen we nadachten aan het begin over die briesende macht van die brullende leeuw, die zeggen, ja, dat is het waar ik onder zucht. Daar is het waar ik mee worstel. Met mijn zonde, met de wereldsgezindheid, de vrees om mezelf te bedriegen. Aanvechtingen van Satan, waarin me wijs gemaakt wordt, voor jou is het niet mogelijk. Al die dingen. En de vijanden zijn zo vele en ze zijn zo machtig. Als dat uw levensboek is, mijn beste vriend, luister dan naar wat Johannes zag in de hemelen. Ik zag, zo zegt hij, degene die overwon. En degene die overwon werd aan mij getoond als het lam, staande als geslacht. Zo heeft hij overwonnen. Alle machten vernederd. Nee, dat was voor het oog van de overpriester, schriftgeleerden, noem maar op, die bij het kruis joelden en spotten, niet zichtbaar. Maar toen de Heere Jezus bloedend het hoofd boog en de geest gaf en met luide stem geroepen had, het is volbracht. Toen werd Satans macht gebroken. Toen heeft hij alle machten overwonnen. Zonde, dood, de leeuw die woedt en tiert. En daarom is het kruis, midden in de duisternis van de zonde, En midden in de duisternis van de leeuw die woedt en tiert. De enige hoop en de enige pleitgrond voor arme zondaren. Zullen we het niet vergeten. Juist als onze zonden ons beschuldigen. Juist als de vrees voor het zelfbedrog door ons hart gaat. Juist als er aanvechtingen en verleidingen zijn van allerlei aard en van allerlei soort. Er is een lam dat staat als geslacht. En u mogen arme verloren zondaren op grond van het bloed van Christus pleiten of God hen in genade wil aanzien. Heren, midden in de nood van mijn leven, midden in mijn schuld, te midden van de lokstemmen die van buitenaf binnendringen, te midden van de machten van de leeuw die woedt en tiert. Ik ben hulpeloos, schuldig, verloren. Maar zie op mij, in gunst van boven. Wees mij toch genadig. Want Heere, er is toch nog een lam. Kennen we dat pleitende, dat worstelende gebed om zalig te worden door de verdiensten van een ander, door het lam alleen, omdat we leren dat bij ons geen gerechtigheden zijn, dat wij alles verzondigd hebben. Ja, daar krijgt het lam gestalte. Daar komt plaats voor het lam. Waar je jezelf ziet als zondaar. En waar alle hulpbronnen en mogelijkheden van ons mensen worden afgekeurd. Niemand kan helpen. Niemand kan het boek openen. Niemand kan de rol van Gods goedertierenheid en van zijn gunst ontsluiten. Dan het lam alleen. O, Lam van God, wees mij tot een borg. Want alleen in hem is het leven, bescherming, genade. In hem is alles te vinden. En dan mogen we er ook niet overheen lezen dat staande lam in de troon, die de enige is die hulp kan bieden, dat lam in de troon ook getekend wordt als de medelijdende hoge priester. Want dat is ook iets wat in deze tekst aan de orde komt. Het lam staande als geslacht. Daarmee bedoelt Johannes dat dit lam getekend wordt als een lam dat geslacht is, dat geofferd is. En daarmee doelt de Bijbel altijd op de Heere Jezus als priester. Het lam, het offer, het priesterlijke van de Heere Jezus, dat zijn dingen die bij elkaar horen. En de Heere Jezus, die als het lam geslacht is, staat in de hemel als de grote hoge priester. En als de grote hoge priester, zegt de Bijbel, kan hij medelijden hebben met zijn volk in allerlei beproeving en in allerlei verdrukking. Zijn kinderen hier op aarde, ze worden beproefd door die briesende leeuw. De drievoudige vijand, zoals de catechismus hem noemt. Zonde, wereld, Satan. Die drievoudige vijand houdt niet op hen voortdurend aan te vechten. Maar daar weet het lam van. Hij weet dat Satan rondgaat en overal is, in ieder huis, in iedere kerk, in iedere woning. En hij staat in de hemel. Nee, niet als de afwezige. Niet als van verre. Maar in de hemel staat hij als de hoge priester die altijd medelijden kan hebben. En ook al is hij als het geslachte lam in de hemel, die toch met zijn geest en genade hier op deze aarde is. en meer nabij is. Vergeet u dat nooit. Meer nabij is in het leven van zijn kinderen dan de Satan nabij kan zijn in zijn aanvallen. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schrijend tot hem zucht. Weet u waarom? Wel omdat de Bijbel zegt, in al hun benauwdheden was hij benauwd. Hij is dus in alle benauwdheden van zijn kerk. In alle aanvallen is hij aangevallen. In alle stormen is hij bestormd. Hij is in al de slagen, in al de aanvechtingen. Hij is er als de medelijdende hoge priester. En vandaar dat het een keer zo mooi gezegd is. Gods kerk kan zo diep niet zinken in de put van aanvechting en van twijfel. Of Christus is dieper in de put gegaan. En u zijn onder het zinkende kind van God, onder die zinkende vader, onder die zinkende vrouw. Eeuwige armen die hem uit die put ophalen. Want in alle benauwdheden is het bloedende lam, het geslachte lam benauwd. En dan het laatste. Niet alleen is hij hier zichtbaar als de grote hoge priester, maar ook als de eeuwige koning. De koning die machtig is. Want onze tekst zegt, het lam staat. Satan gaat rusteloos rond, zoekend wie hij zou kunnen verslinden. Maar het lam staat, daar zit iets majesteitelijks in. Iets van rust. Bovendien, het lam staat in de troon. Als de machthebbende. Bovendien, het lam is opgestaan. En als een koning opstond in het oude oosten, dan was het om een machtswoord uit te spreken, om vonnis te vellen. Hij is opgestaan om te hulp te komen. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. Daar is de kerk. Hier op aarde, Satan sist, de wereld lokt, de stemmen in deze wereld, ze brengen je hopeloos in de war. En God lijkt zo ver. Maar voor zijn kerk is het lam opgestaan in de troon. Hij is opgestaan. En als hij opstaat, zal hij te hulp komen. Want hij zal zijn volk hier op aarde nooit begeven en nooit verlaten. Hij draagt ze op zijn hart. Hij draagt ze op zijn handen. En hij heeft het gezegd, niemand zal ze ooit uit mijn hand rukken. Wat is de kerk veilig? Omdat er een lam is. Omdat het lam staat. Opstaat om te beschermen. En daarom juist, kind van God, in de diepste aanvechtingen, onder het sissen van de Satan, terwijl u bang bent als u ziet op uw eigen hart, op uw kinderen, op uw kleinkinderen, er is een lam. En ik zag het, zegt Johannes, staande als geslacht. En juist in die handen die doorboord zijn. En in die zijde die doorstoken is. In dat lichaam wat gebroken is vanwege de zonde. Wordt zichtbaar zijn liefde. Zijn kracht. Dat niemand ooit tegen deze koning het op zal kunnen nemen. Hij heeft de vijand verslagen. En hij zal hem nog verslaan. Hij is de machtige. O, wat is de kerk veilig in zijn handen. Wat ligt er een kracht in zijn genade. En als hij spreekt, dan moet de vijand zwijgen. En als hij het woord van zijn genade toepast, dan moeten de stemmen van de vorst der duisternis, die briesende, brullende leeuw, er het zwijgen toe doen. Als hij zegt, ik ben uw heil, dan kan geen wereld, geen Satan, niemand zich tegen hem verzetten. Zouden we juist op deze morgen, straks in stilte als we thuis zijn, dan iets smeken om die zo onverdiende genade. O Lam van God, vertroost gij mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Wat zou u dan gelukkig zijn, niet? Het kan, want het Lam staat als geslacht. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we naderen tot u, te midden van alle vijanden, te midden van alle zonden en te midden van alle schuld. Satan zoekt om te verslinden, de zonde zoekt om te verslinden, de wereld verdelgt. Maar u hebt het Lam gegeven. O Heren, zie ons en onze kinderen aan in het bloed van het Lam, en dat het oog van het geloof geopend mag worden, voor het eerst en ook opnieuw, om hem te zien, want hij is de enige. En wie hem heeft, en wie hem kennen mag, en wie in hem geborgen is, het Lam dat staat als geslacht, die is wel bewaard. Heere, zou u om zijnentwil dan onder ons willen werken, wonderen van genade, bekering, wedergeboorte, vernieuwing, bevestiging, versterking. Wees met ons, Heere. Ga met ons naar huis. Geef dat deze dingen ons hart op deze dag mogen beroeren en mogen bezetten. En breng ons vanavond allen weer samen. We vragen het in de vergeving van onze zonden. Uw naam dankend voor alles wat u gaf. Om Jezus wil. Amen. Gebed des Heren, het derde vers is onze slotzang. Het gebed des Heren, vers 3. Uw koninkrijk kom toch, o Heren. Ai, werp de troon des Satans neer. Gebed des Heren, derde vers. In vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.